Hey, van harte welkom bij deze podcastaflevering. Ik heb er zoveel zin in om deze aflevering te gaan maken. Ik heb namelijk iets super tofs bedacht, wat je gedurende deze aflevering gaat horen. En ik maak deze aflevering naar aanleiding van een onderzoek dat ik recent heb gedaan met de vragenlijst die ik eruit heb gestuurd. En de vragenlijst die was bedoeld om te ontdekken hoe het komt dat zoveel mensen vastzitten in een vicieuze cirkel, waardoor ze tegen goede en slechte periodes aanlopen rondom eten. Maar ook de negatieve spiraal die dan vervolgens ontstaat. Dus je hebt een moment dat je te veel hebt gegeten. Of je hebt een moment dat je iets hebt gegeten waar je achteraf niet blij mee bent. En dan vervolgens blijf je daarin hangen. En blijf je eigenlijk hangen in negatieve gedachten daarover. Of je blijft hangen in nog meer eten, waardoor het dan weer dagen kan duren voor je het weer oppakt. Dat is in ieder geval iets wat ik heel veel terug heb gekregen. Vandaar dat ik daar dan ook meer onderzoek naar wilde doen. En op basis daarvan kan ik kijken, hoe kan ik jou nu op dit moment het beste daarmee helpen? En mijn idee voor dit is ontstaan naar aanleiding van een gesprek wat ik recent heb gehad met een cliënt. Want zij merkte ook heel erg dat er periodes waren dat het dan eigenlijk heel erg goed ging. Maar zodra er dan een moment was waarop ze dan meer had gegeten dan ze eigenlijk wilde. Of bijvoorbeeld iets had gegeten wat ze eigenlijk achteraf misschien niet zo fijn vond. En dan kon ze daarna best wel lang blijven balen. Balen dat het weer niet was gelukt. Balen dat het niet was gegaan zoals ze in haar hoofd had. En ze vond het dan ook vervolgens heel erg lastig om te verklaren, hoe kwam dat nou? Dus op zich zat die nieuwsgierigheid er wel van, ik wil er wel achter komen, hoe komt het nou? Maar ze kon geen antwoorden vinden. En op basis daarvan dacht ik, oké, ik wil jou hierbij helpen. Want ik weet dat zij niet de enige is die hier tegenaan loopt. En ondertussen heb ik dan ook een gouden formule, noem het een methode, bedacht, waardoor zij nu zo snel mogelijk terug kan veren, in plaats van dat ze heel erg lang blijft hangen in een negatieve spiraal van vervolgens nog meer eten, balen, schuldgevoelens, etc. En uiteraard werkt deze methode niet alleen voor haar, maar ook voor mijn andere cliënten. Ik heb het ondertussen bij een aantal anderen uit mogen testen, maar ik zag ook dat er gewoon al een aantal waren die dit onbewust al deden. Dus die onbewust al gewoon die stappen zetten. Maar ik had gewoon nooit voor mezelf die stappen nou concreet in kaart gebracht. Van, wat doe je nou eigenlijk op zo'n moment? Nou, dat heb ik nu wel gedaan. En die methode, die gaat sowieso in dat nieuwe product zitten. Want hoe je het ook wendt of keert, er zullen altijd momenten zijn waar je achteraf misschien niet blij mee bent. En waarvan je achteraf gezien misschien zegt, dat had ik liever anders aangepakt. Maar misschien niet alleen op dat vlak, maar ook gewoon situaties. Dat er situaties zijn die je een vervelend gevoel geven en waarvan je misschien het liefst zou willen dat het anders was. Nou, ook dan is deze methode mooi toe te passen. Dus het gaat je niet alleen helpen om op vlak van eten sneller terug te veren, maar het helpt je überhaupt om gewoon veerkrachtiger te worden. Maar voordat ik het daar verder over wil gaan hebben, wil ik even terugkomen op eigenlijk de resultaten van het onderzoek. Want een van de vragen die ik stelde in het onderzoek was, hoe ontspannen voelt jouw relatie met eten op dit moment? Als jij de vragenlijst niet hebt ingevuld, dan stel ik je deze vraag nu. Dus als je het een cijfer zou geven op een schaal van 1 tot 10, hoe ontspannen voelt jouw relatie met eten nu? Waarbij een 1 staat voor ontspannen, dat je er eigenlijk nauwelijks mee bezig bent. En een 10 voor mega gespannen. Dus eten zit gewoon 24/7 in je hoofd, je bent er super veel mee bezig. De antwoorden die ik hierop heb gekregen varieerden uiteraard tussen de 10 en de, 3. En de meeste geven aan dat, dat ze hun relatie op dit moment een 9, dat ze dat als een 9 ervaren. Dus dat is toch best wel hoog. En dat vind ik zo ontzettend zonde, want dat is absoluut niet hoe het hoeft. Ook jij, voor jou is het mogelijk dat je een ontspannen relatie met eten creëert, waarin eten gewoon een bijzaak wordt in plaats van een hoofdzaak. Die kreeg ik ook een aantal keer terug in de vragenlijst, want het zou zo lekker zijn als ik ja, als eten gewoon weer een bijzaak was. Dat ik er niet de hele dag mee bezig ben. Dat ik niet de hele tijd maar in mijn hoofd zit van, hè, moet ik dit wel doen, moet ik dit niet doen. Maar ook als het dan een keertje minder is gegaan, dat dat oké is. Of dat ik gewoon kan genieten van een wijntje of een chocolaatje, zonder daarna in die negatieve gedachten te zitten van, jeetje, wat ben je zwak en je hebt je weer laten gaan en nou ja, die hele riedel. En dat was wel een beetje een overkoepelend thema wat ik ook terug zag komen. Heel veel verlangen ernaar om balans te vinden. Om in balans met eten om te gaan. En dus eigenlijk niet meer die goede periodes te hebben en die dan vervolgens gepaard gaan met slechte periodes. Maar gewoon balans. Waarin er ruimte is om te genieten. Waarin er ruimte is om een keer een patatje te eten. Waarin er ruimte is om, nou, eigenlijk te leven. Daar komt het op neer. Dat je gewoon kan leven. En ja, als ik dan ook de vraag stelde van, goh, wat geeft het je als je dit bereikt? Of hoe voel je dat? Nou, hoe voel je je dan? Ja, heel veel rust. Dan voel ik me blijer. Dan voel ik me fitter. Dan heb ik meer zelfliefde. Dan heb ik een gevoel van controle. Wat eigenlijk een andere benaming is om het gevoel van vertrouwen op jezelf te kunnen beschrijven. Dan voel ik me gezonder. Dan zit ik lekkerder in mijn vel. Ben ik een goed voorbeeld voor mijn kinderen of voor mijn dochter. Dan word ik een leuker mens. Ja, dat allemaal. Al die, ja, de ruimte die het inneemt om er zoveel mee bezig te zijn, is zo zonde en niet hoe het hoeft. En je hoort het nu uit mijn mond. Ik heb daar ook gezeten. Dus ik ben er ook 24/7 mee bezig geweest. Als je eerdere podcast hebt geluisterd, dan weet je dit ook. Ik had echt een obsessie met eten. Dit begon eigenlijk al op mijn 15e. Ja, nee, nog eerder zelfs, maar op vanaf mijn 15e wat extremer. Ik liep uiteindelijk tegen eetbuien aan. Ik was er, nou, al mijn eten woog ik op een gegeven moment af. Dus dan moet je denken van komkommer tot stukje chocola. Alles ging op de weegschaal. En op een gegeven moment toen creëerde ik wat dat betreft wel een minder zwart-wit relatie met eten. Dus niet meer per se in goed of slecht. Maar, en dat maakte dan ook dat ik wel kon genieten van een stukje chocola. Maar het vroeg nog wel ontzettend veel wilskracht om het dan ook vervolgens te houden bij dat stukje chocola. Of ja, eigenlijk was ik er nog steeds superveel mee bezig. Want je moet even nagaan, dat stukje chocola ging ik dan op mijn weegschaal leggen en dat ging ik dan eten. Maar op het moment dat ik dan eigenlijk wat meer wilde, dan, nou, kreeg ik eigenlijk een soort van error. Want dan dacht ik, ja, nee, dit past niet. Dit past niet bij mijn calorieën. Dit past niet bij mijn doel. Of denk aan dat ik bijvoorbeeld etentjes had. Ja, ik stond alle voeding mezelf wel, ik stond het mezelf wel toe. Maar dat ging wel dan met rekening houden de hele dag. Want ik ga 's avonds uit eten, dus dan moet ik wel zorgen dat. Nou, en dat neemt natuurlijk superveel tijd, energie, maar ook frustratie en teleurstelling op het moment dat ik dan, ja, dat het dan eigenlijk even niet zo ging. En dat ik dan toch meer had gegeten dan dat ik eigenlijk wilde. En dat is tijd en energie die je zoveel beter kan besteden aan heel veel andere dingen. Dus ja, ik weet hoe het is om een ontzettende gespannen relatie met eten te hebben, om er 24/7 mee bezig te zijn. Dit was nu nog even, denk ik, het beknopte verhaal. Verderop in deze, of tenminste, in een eerdere aflevering heb ik mijn hele verhaal verteld dat ik echt een obsessie had. En dat ik dus die eetbuien had. En nou ja, dat ik eigenlijk nooit tevreden was dat wat ik ook deed met mijn lichaam, zelfs meedoen aan een bikini fitnesswedstrijd, waarbij ik een derde prijs heb gepakt, dat ik toen nog steeds niet gelukkig was. Dat ik eigenlijk super ongelukkig was. Want ik was nog steeds niet tevreden. Het was nog steeds niet goed genoeg. Ik vond mezelf nog steeds te dik. En ja, zo eigenlijk in de loop van de tijd. En door ook uiteindelijk al vrouwen te coachen, kwam ik er steeds meer achter, hey, er klopt hier iets niet. Want ik zag bij de vrouwen die ik op dat moment ging helpen ook dat zij wel een bepaald fysiek doel konden bereiken. En ja, er was misschien geen zwart-wit relatie met eten meer. En dat betekende dat ze ook gewoon lekker uit eten konden, of konden genieten van een stuk chocola of een pizza of een ijsje of Alleen wat ik ook zag, was dat het best wel wat wilskracht van ze vroeg. Dat er sommige vrouwen, en ik weet het niet van iedereen, maar dat er sommige vrouwen waren die vervolgens toch weer terugvielen. Dat ze het dus eigenlijk niet konden volhouden. Ja, dat is logisch, want als je het op wilskracht doet, dan kan je het niet volhouden. Dan is het eigenlijk net als het inhouden van je adem. Ja, er komt een punt dat je gewoon adem moet halen. En wat ik ook zag was, als die vrouwen dan waren afgevallen en als ze dan, nou ja, wat dan ook hadden bereikt. En dat was, zoals ik al zei, inclusief het integreren van elke dag ruimte voor iets wat ze lekker vonden. Dus denk aan een stuk chocola of een ijsje of een koekje of nou ja, wat dan ook. Dat zat er gewoon bij. Maar dan was het vaak nog steeds niet goed genoeg. En toen ik dit patroon zag, ben ik voor mezelf eigenlijk op onderzoek uitgegaan van, hè, hoe komt dat nou? Want als er iets is wat ik super belangrijk vind, dan is het dat ik je help met een duurzaam resultaat. En dus niet een tijdelijk iets. En daarom ging het bij mij op een gegeven moment schuren, want ik dacht, ik geef je nu niet dat duurzame resultaat. En ik geef je nu niet wat ik je wel zo ontzettend graag wil geven. Namelijk dat eten nooit meer een issue voor je is. Dat je de rest van je leven gewoon weet, oké, eten is geen ding. Ik kan op vakantie gaan, ik kan weekendjes weg. Eten is geen ding meer voor mij. En ik voel me zowel fysiek, mentaal als emotioneel goed en gelukkig. Dat is wat ik je wil geven. En toen ik er dus achter kwam dat dat niet voor iedereen zo werkte. En dat er toch vrouwen waren die dan eigenlijk, ja, voor wie het dan uiteindelijk niet lukte, ging bij mezelf na van, hè, hoe komt dat nou? En ik ging op onderzoek uit. En toen op dat moment, toen ging ik me steeds meer verdiepen naar best wel wat weerstand. Want ik had er echt wel veel weerstand op. Wat nou eigenlijk de schade is van diëten, van eetregels, van een constante focus op gewichtsverlies. In combinatie met al die dingen die ook nog eens worden gezegd over wat wel of niet gezond zou zijn. Oftewel, van de dieetcultuur waar we in leven. En nogmaals, ik had hier een ontzettende weerstand tegen, want ik dacht dat ik op dat moment vrouwen aan het helpen was met echt een verandering in hun levensstijl. En ja, dat was ook zeker zo. Maar omdat dat duurzame resultaat er niet was, klopte het voor mij gewoon niet. En ik dacht, dit kan gewoon beter. Ze hebben nog niet hetgene wat ik ze wel het allerliefste gun. En op dat punt ging ik ook steeds meer naar mijn eigen relatie met eten kijken, naar mijn eigen relatie met mijn lichaam. En het ging dus voor mij op dat moment een beetje, ja, schuren. Ik zag dat die cliënten, die waren een soort spiegel voor mij, omdat ik mezelf ging afvragen van, ja, is het wel zo duurzaam? Ja, voor mij was dat misschien zo. Maar dat wat ik doe, dat is voor een ander misschien toch wat lastiger. Want voor mij was het letterlijk mijn werk. Maar dat hoeft niet te betekenen dat dat dan voor een ander ook zo werkt. En dat wat voor mij werkt, voor een ander ook werkt. Dus, en dat is wat ik ook wel heel veel zie terugkomen natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die op een bepaalde manier iets doen. En ja, dat werkt dan voor hun. Dus voor hun werkt het goed om, ik zeg maar even wat, intermittent fasting te doen. Of het werkt goed om koolhydraatarm te eten. Of het werkt goed om suikervrij te eten. En daarom worden er van die suikerchallenges georganiseerd. Maar nogmaals, dat dan voor die andere werkt, hoeft niet te betekenen dat het ook voor jou werkt. Dat het ook bij jouw leven past. Dat het ook niet in conflict komt met de dingen die jij belangrijk vindt. En dan bedoel ik met onbewuste dingen waar je je nu niet bewust van bent. Dat is onder andere ook iets wat we gaan ontdekken in het pilotproduct. Waardoor je daardoor ook ontdekt wat nou eigenlijk de werkelijke functie is van eten op het moment dat je dat eigenlijk niet wilt. Want het heeft een functie en het heeft altijd te maken met het vervullen van een behoefte. Een onvervulde behoefte. En dat was dus een van de dingen die ik mij besefte. En dan is natuurlijk ook nog eens de grote vraag van, hè, in hoeverre werkt het dan? Want je ziet aan de voorkant niet wat er aan de achterkant gebeurt. Dus wanneer werkt iets nou eigenlijk? En daarin heb je natuurlijk ook voor jezelf te ontdekken wat jij graag daarin wil. Dus zo weet ik voor mezelf nog heel goed dat ik mezelf die vraag ging stellen. Van wat wil ik nou eigenlijk? Hoe wil ik me nou voelen rondom eten? En toen kwam ik op een gegeven moment op een punt dat ik mezelf voor me zag, maar dan 10 jaar later. En in het beeld wat ik kreeg, zag ik mezelf staan in de keuken, waarbij ik dan de pot met pindakaas op de weegschaal zette, om daar vervolgens een specifieke hoeveelheid uit te halen en dit dan op een cracker te smeren, om het daarna te gaan staan invoeren in MyFitnessPal. En ik zag dat zo voor me van over 10 jaar, om dat mezelf nog steeds doen. En toen dacht ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet op die manier leven. Ik wil een duurzame relatie met eten. Ik wil niet. Ik zou in de toekomst ook gewoon ontspannen naar mijn lichaam willen kunnen luisteren. Zodat ik niet in mijn hoofd constant maar bezig ben met afwegen wel of niet. Ik zou op mijn lichaam willen vertrouwen. Ik zou op mezelf willen vertrouwen. En ik zou niet afhankelijk willen zijn van een apparaatje, dus bijvoorbeeld een app, die mij vertelt hoeveel calorieën ik die dag moet eten. Denk ook aan een smartwatch. Of ik zou niet afhankelijk willen zijn van een x hoeveelheid, nou ja, wat ik elke dag dus precies moet doen. Want een van de dingen wat ik heb ontdekt wat voor mij ontzettend belangrijk is, en ik denk niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen, dat is vrijheid. En ik kwam er eigenlijk achter, ik ben helemaal niet vrij. Ik eet helemaal niet vrij. Er zitten altijd haakjes en ogen aan. En ja, het voelt misschien op een bepaalde manier, als ik het vergelijk met hoe het eerst was, dus echt vergelijk met toen ik helemaal aan het begin stond. Ja, sta ik mezelf die koekjes toe? Sta ik mezelf die chocola toe? Doe ik dat allemaal? Maar het voelde niet vrij. En ook merkte ik dat het altijd nog een soort van super aantrekkelijk bleef. Dus dat eten bleef altijd heel erg aantrekkelijk. En daardoor bleef ik ook heel erg food-focused. Of zodra er dan ergens iets op tafel kwam, dan was ik alleen maar in mijn hoofd bezig met dat eten wat op tafel stond. En als ik het vergelijk met waar ik nu ben, dan is dat heel anders. Zo kreeg ik een vraag in de vragenlijst van, eet jij dan nooit een patatje? En ja, zeker eet ik wel eens een patatje. Alleen, wat ik ook weet, is dat een patatje voor mij niet het meest lekkere is wat ik wil eten. Want doordat ik het mezelf heb toegestaan, en doordat ik het mezelf ook meerdere malen heb toegestaan, om er vervolgens ook heel bewust van te genieten, kwam ik er uiteindelijk achter, ik vind dat helemaal niet zo super lekker. En dat is ook weer niet ergens helemaal waar, want er zijn patatjes of frietjes die je wel eens kan halen, die er een soort van uitspringen. Of dat je die in een restaurant kijkt, dat je zegt van, oh, deze vind ik wel echt lekker. Maar ik kan nu dus een soort van verschil opmerken tussen, oh, deze friet vind ik wel echt lekker en dit vind ik niet lekker. En dat kon ik vroeger niet. Vroeger was het gewoon, patat was patat. En het maakte niet uit hoe deze was. Ik vond ze allemaal gewoon mega lekker. Tenminste, zo ervaarde ik dat. Want door het verboden vruchteffect worden de dingen die verboden zijn juist veel aantrekkelijker. En nu ben ik heel selectief in, oh, maar deze vind ik eigenlijk niet zo heel erg lekker. Dus dit voegt voor mij op dit moment niet zo heel erg veel toe. Dus ik vind er één of een paar vind ik prima. Maar daarna kan ik ook gewoon met gemak zeggen van, nou, nu is het ook genoeg geweest. En dat maakt dat er een vrijheid is. Er is een vrijheid of ik dat dus ja, wel of niet wil eten op zo'n moment. En niet dat dat dus niet mag. Want ja, dat vind ik dus ook een hele mooie uitspraak. With permission comes choice. En dat is het hele idee van een gezonde relatie met eten. Dat door de toestemming je ineens de mogelijkheid krijgt om te kiezen. Maar goed, nu wijk ik alweer iets te veel af van waar ik eigenlijk naartoe wilde. Want wat ik heb ontdekt naar aanleiding van de vragenlijst, is dat, één, vind je heel veel het super frustrerend dat die vicieuze cirkel er überhaupt is. Dus dat je überhaupt voor jezelf al merkt, er zijn periodes dat je het goed kan volhouden en er zijn periodes waarin je alles loslaat. Maar ook alle schuldgevoelens die daarmee gepaard gaan. Of dat je het gevoel hebt dat je vastzit in je eigen regels. Dat, dat er eigenlijk dus die momenten zijn, die frustratie, de zelfafwijzing wanneer het niet lukt om gezond te eten. En dat als je dus die frustratie naar jezelf uit, dat je dan vervolgens eigenlijk meer gaat eten en daar dan weer van baalt. En dan kost het weer heel veel tijd en energie om het weer terug op te pakken. Dat was een overkoepelend thema wat ik terug zag komen. En even kijken hoor. Nou, en natuurlijk dat er al zo ontzettend veel geprobeerd is. Er is al zoveel geprobeerd. Er zijn heel veel diëten die zijn gedaan. Er zijn, ik zie hier een Weight Watchers, koolhydraatarm, calorieën tellen, uithongeren, intermittent fasting, hypnose zelfs, verschillende cursussen en trainingen. Streng zijn, juist heel lief zijn. En dat is ook een heel herkenbaar patroon, waarbij je dus eigenlijk niet echt een middenweg kent. Dus het is of heel veel eetregels en constant ermee bezig zijn, of helemaal nergens op letten, maar dan ook echt helemaal nergens op letten. Dus niet eens naar de lichamelijke signalen. En daar ontstaat vaak dan ook het idee dat op het moment dat je dus niet die eetregels hebt, dat dat betekent dat je dan helemaal nergens meer op let. Maar dat is niet per se waar. Even kijken wat ik nog meer zie. Ja, de diëten, die heb ik natuurlijk al opgenoemd. Ook wel mindsetwerk of tandenpoetsen op het moment dat je ergens zin in krijgt. En die herken ik ook wel. Als je volgens mij gaat googlen op wat kan je doen op het moment dat je een eetbui krijgt, of dan komen er wel eens artikelen naar voren. En ik heb dat vroeger dus ook wel eens gedaan, waarin dan staat van, ga een rondje wandelen of ga neem een slok water. Maar in werkelijkheid werkt dat niet, omdat je op die manier niet de behoefte vervult die daar eigenlijk onder zit. Kortom, ik lees echt van alles over wat er allemaal al is geprobeerd. En ik snap ook dat je dan op een gegeven moment misschien ergens wel gaat denken van, is het dan wel voor mij weggelegd? Zit er nog wel ergens een oplossing? Is het voor mij ook mogelijk? En ik wil je aangeven, ja, het is voor jou ook mogelijk. Het is voor jou ook mogelijk. Alleen de methode die je op dit moment gebruikt, die schuurt ergens. Ergens zorgt het ervoor dat er behoeftes zijn die jij hebt, die niet vervuld worden. En zolang die niet vervuld worden, gaat je lichaam het volgens eigen voorwaarden proberen op te lossen. Of misschien probeer je iets te doen wat iemand anders heeft verteld dat jij moet doen. Dus wat ik ook al aangaf, dat je eigenlijk helemaal uit verbinding bent met wat bij jou past. Wat bij jouw leven past. Wat voor jouw lichaam goed voelt. En daar ook nog even een kanttekening bij op dit moment. Want dit verandert ook gedurende je leven. En dit verandert ook op het moment dat je relatie met eten verandert. Maar de valkuil is dat heel veel mensen denken dat het wel werkt. Want ik ben toch een keer zoveel kilo afgevallen. Ik heb toch een keertje een dieet gedaan en toen ben ik zoveel afgevallen. Of ik heb toch dit en dit. Dus dan werkt het toch. Maar als jij je auto naar de garage brengt omdat die stuk is. En je haalt hem op. Hij rijdt weer misschien 2 dagen. Je brengt, hij is weer vervolgens weer kapot. En vervolgens breng je hem weer terug naar diezelfde garage. Oké, wordt hij weer gefixt. Je haalt hem weer op. Je gaat er weer 2 dagen mee rijden en hij is weer kapot. Denk je dan bij die derde keer, ik ga hem terugbrengen naar diezelfde garage? Of denk je bij die derde keer, misschien moet ik even een andere garage gaan zoeken. Want misschien dat deze garage me eigenlijk op dit moment geen goede dienst levert. Ik denk dat we het dan op zo'n vlak, dan vinden we het vaak veel makkelijker om dat te doen. Maar op de een of andere manier, met eten, en vinden we dat veel moeilijker. En ik snap dat. En daarvoor heb ik een metafoor bedacht. Voordat ik naar die metafoor ga, wil ik je nog even aankaarten, ook op basis hiervan. Want ik zag ook al een paar keer terugkomen van, het voelt alsof ik zwak ben of meer discipline nodig heb, meer wilskracht nodig heb. Als je dat nodig zou hebben, dan zou je dit niet al 15, 20 jaar proberen. Dus het ligt sowieso niet aan een gebrek aan wilskracht of discipline. Of dat je zwak bent. Wat ik net al zei, de manier waarop je het doet, die schuurt ergens. Je bent in een conflict met jezelf. En dat conflict, dat willen we bovenhalen. En dat is iets waar ik je in het nieuwe product bij ga helpen. Maar ik ga het ook alvast hier een klein beetje met je delen. Ik had dus een hele mooie metafoor bedacht. En deze metafoor, die is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van de vakantie afgelopen zomer, waarbij ik samen met Rick, met mijn vriend, naar Sardinië ben geweest. En wij hadden daar het geniale idee om naar een kloof te gaan. En dat was een hike eigenlijk, naar beneden. Dus naar beneden was de kloof was beneden, dus je ging 4 kilometer volgens mij afdalen. En ik weet niet precies hoeveel meter dus 4 kilometer pad en volgens mij iets van 800 of 900 meter afdalen. Ik weet niet meer precies. En toen we beneden waren bij die kloof, hadden we de keuze. We konden of kiezen voor de makkelijke route omhoog, waarbij we met een busje uiteindelijk het laatste stuk omhoog gebracht zouden worden. Of we konden kiezen voor de moeilijke route omhoog. En dat was precies dezelfde weg als die we gekomen waren. Namelijk gewoon de weg terug, waar we overheen gekomen waren. En wij stonden dus onderaan die kloof en daar was het dus heel mooi en leuk en alles, want daar was een watertje en nou, we hadden allebei even een duik genomen. En nou, het was ook super mooi weer natuurlijk in Sardinië en volgens mij was het iets van 30 graden of zo. En wij zaten dus lekker bij die kloof en toen stonden we voor de keuze van oké, gaan we de makkelijke route omhoog of pakken we de moeilijke route omhoog en gaan we gewoon weer teruglopen? Ja, en als je ons een beetje kent, dan of je hebt het misschien gevolgd, wij hebben dus gekozen voor de moeilijke route omhoog. We zijn dus precies teruggegaan zoals we zijn gekomen en dat hebben we geweten. We waren niet goed voorbereid. We hadden namelijk niet genoeg water bij ons. Nou, het was iets van 30 graden, dus dat is niet handig. Het bleek echt mega zwaar te zijn. En op een gegeven moment kwamen we een beetje ook op het punt. En ik liet me niet kennen, maar Rick liet zich ook niet kennen. Dus ik zei niet dat ik het zwaar had, maar hij zei ook niet dat hij het zwaar had. En ik dacht, ja, als jij het niet zegt, dan ga ik het ook niet zeggen. En zo liepen we daar allebei zo achter elkaar. Je kon ook niet naast elkaar lopen of zo, want het was echt een stel, hikepad omhoog. En zo liepen we. En op een gegeven moment, toen merkten we wel allebei aan elkaar van, dit hadden we van tevoren echt eventjes anders moeten aanpakken en ons beter over na moeten denken. Maar op dat moment hadden we ook allebei zo'n gevoel van, ja, ik ga niet meer terug. We gaan nu niet meer eerst weer naar beneden lopen om dan vervolgens die andere route te nemen. Want daarvoor moesten we dan eerst weer een stuk afdalen. En dan die andere route, dat was ook weer een wandeling op zich. Dus we hadden echt een gevoel van, we moeten nu gewoon door. En wat natuurlijk een mooie bijkomstigheid was, was dat we een einde in zicht hadden. Dus we wisten gewoon, oké, dit is echt nog eventjes een uur of anderhalf uur buffelen. En dan zijn we er. Dat is in het geval van de metafoor waar ik nu naartoe wil, heel anders. Want ik denk dat ergens de situatie waar wij toen in zaten, dus toen we nog in die kloof zaten, dat dat een beetje vergelijkbaar is met de situatie waar jij nu in zit. Of in ieder geval, dat heb ik terug zien komen in ongeveer 80-90% van de antwoorden die ik heb gekregen. Want ergens sta jij nu, net als wij toen, voor de keuze. Welke route ga je nemen? Neem je de moeilijke route omhoog, de zware route, de route waarvan je eigenlijk niet weet wanneer het einde er is? Of kies je voor de nieuwe route, het andere pad? En misschien ben je al halverwege de berg, dat kan, dus halverwege die moeilijke route. Maar dan nog sta je als het ware voor een keuze en ik ga je het even uitleggen. De metafoor die ik heb bedacht is dat je onderaan een berg staat waarbij fantastische beloftes worden gedaan. En er zijn eigenlijk twee bergen, dat moet ik even benoemen. De ene kant is dus de moeilijke route, de hele zware route, en de andere route is een makkelijkere route. Alleen je hebt die nog niet eerder bewandeld, dus je weet nog niet precies wat er gaat gebeuren. Nou, dat idee hadden wij dus ook een beetje. Nou, en je staat dus als het ware voor de keuze of je welke berg je gaat beklimmen. En onderaan die berg worden fantastische beloftes gedaan. Dus er staan rijen met mensen. Er staan rijen met mensen die vastberaden zijn om naar de top te klimmen. En onderaan staan er allerlei gidsen. En die gidsen, die proberen je te overtuigen om hun strategie naar boven te volgen. Hun strategie die jou naar het beloofde resultaat begeleidt. Dus het schijnt op die top fantastisch te zijn. Je hebt een fantastisch uitzicht. Je voelt je geweldig. Je voelt je gezond. Je voelt je gelukkig. En dat is wat ze je beloven. En onderaan die berg staan er dus heel veel mensen die allemaal naar die top willen. Ze willen allemaal naar die top. En er staan allemaal, omdat er dus verschillende gidsen staan met verschillende strategieën die allemaal op een andere manier hebben van naar boven klimmen, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer, proberen ze jou te verleiden om met hun mee te gaan. En het is heel verleidelijk ook om met hun mee te gaan, want ja, ze weten zichzelf gewoon heel goed te verkopen. Dus waarschijnlijk heb je dat ook heel vaak gedaan. Wat ze je alleen onderaan die berg niet vertellen, is dat het een hele zware klim wordt. En dat het aan het begin makkelijk is. Maar dat naarmate je hoger komt, dat het pad bezaaid ligt met obstakels en valkuilen. En dat elke misstap die je maakt, onmiddellijk gestraft wordt. Dus op het moment dat je het fout doet, op het moment dat je een misstap maakt, dan word je gestraft. Want die gids die onderin nog zo vriendelijk leek, die is gedurende het pad omhoog veranderd in een soort drillsergeant, zo zie ik het een beetje voor me, die jou vertelt wat je wel en niet moet en mag doen. En op het moment dat je een misstap maakt, op het moment dat je niet goed luistert, dan moet je 50 push-ups doen. Of dan moet je een rondje gaan lopen. Of dan krijg je voor de volgende keer geen eten. Dan heb je gewoon pech. Dus als jij jezelf toestaat om een keertje te genieten van een maaltijd zonder schuldgevoel, dan word je afgestraft. En dat idee van compenseren voor zondigen, even tussen aanhalingstekens, want zo zou ik het zelf nooit noemen, wordt dus enorm op die berg, maar constant benadrukt. En hoe hoger je op de berg komt, hoe eenzamer het eigenlijk wordt. De lucht wordt uil. Er is minder zuurstof en de omstandigheden worden steeds zwaarder. Je moet ook steeds zuiniger omgaan met de beperkte voorraden die je bij je hebt. Want onderaan die berg heb je wat meegenomen, maar je moet steeds zuiniger zijn. En op die berg is er niks te vinden. Er is geen eten, er is geen drinken. Je hebt meegenomen wat je had. En je hebt misschien gedurende nog een bergbeekje gevonden waar je nog wat je water kon bijvullen. Maar er is verder niks meer. En hoe hoger je komt, hoe ijler de lucht. Hoe minder opties er zijn. En hoe meer je je adem moet inhouden. En je merkt dat het ook steeds eenzamer wordt. Want er lijden, vriendschappen lijden eronder, relaties lijden eronder. Omdat je steeds minder ja kan zeggen. Omdat je steeds minder kan doen. Je energie wordt steeds beperkter, dus je hebt er ook geen energie voor om er ja op te zeggen. En dat is wat ze je onderaan die berg niet vertellen. En die reis daar naartoe is dus mega zwaar. In combinatie met dat ze onderaan die berg je ook niet vertellen dat maar 5% de top bereikt. En dat als die 5% de top bereikt, dat ze eigenlijk niet eens zo gelukkig zijn als dat ze dachten. Ze hebben eigenlijk niet eens dat leven wat ze zo voor ogen hadden. En eigenlijk zitten ze nog steeds gevangen in een cyclus van schuldgevoelens en zichzelf dingen ontzeggen. Voor de overige 95% die het dus niet haalt, eindigt de reis zwaarder dan ze zijn begonnen. Sommigen van hen die maken een misstap en die rollen een stuk naar beneden om zich vervolgens aan te sluiten bij de groep die later is gestart om dan weer omhoog te gaan klimmen. Maar er is elke keer een terugval. Of ze rollen helemaal naar beneden en ze eindigen zelfs nog lager. En dat is 2/3 van de mensen die nog lager eindigt. En wat ik met deze berg als metafoor, ja, als ik deze berg, die heb ik dus als metafoor gebruikt, voor de dieetberg. Ik denk dat je dat er misschien wel een beetje uit hebt gehaald. Maar dit is de dieetberg. En het is niet dat ik die cijfers zelf verzonnen heb. Hè? Dus die cijfers over 95% en 2/3 en dus die 5% die maar de top bereikt. Daar zijn echt meerdere onderzoeken naar gedaan en daar is dit uitgekomen. Maar die dieetberg, dat is dus de berg die je blijft beklimmen op het moment dat je vast blijft zitten in die dieetcultuur. In die strenge eetregels. En misschien dat je op dit moment niet een bewust dieet volgt. Hè? Dus misschien dat je zegt, maar doe helemaal geen dieet. Ja, dat doe ik helemaal niet. Maar met een dieet bedoel ik ook eetregels. Dus dat je bepaalde dingen van jezelf wel en dat je bepaalde dingen niet mag. Of dat het binnen een bepaalde portie moet zijn. Of dat je bepaalde calorieën moet hanteren. Of dat je jezelf veroordeelt als je iets eet. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, oh, dit is eigenlijk echt niet gezond en dit zou ik echt niet moeten doen. Of dit is zo slecht en vandaag is de laatste keer dat. Dat is die berg. En eigenlijk merk je gedurende die reis naar boven dat je misschien super enthousiast begint. Net als dat wij heel enthousiast begonnen aan onze klim in Sardinië. Maar hoe hoger je komt, hoe zwaarder het wordt. En ik weet ook nog heel goed dat wij een soort jaloers waren op de mensen die naar beneden gingen. Dus op de mensen die terug naar beneden gingen, of die eigenlijk nu op hun heenreis waren om naar beneden te gaan. Daar waren wij jaloers op, want naar beneden bleek achteraf toch echt veel makkelijker dan omhoog. En dit is wat ik zelf ook heel erg ervaarde. Ik was altijd jaloers op de mensen die wel gewoon een koekje konden nemen. Maar zodra ik dat deed, was dat eerst een trigger die juist zorgde dat ik dan nog veel meer wilde gaan eten. Dus dat was die misstap die ik dan maakte. En dan dacht ik, nou, dan is het toch al verpest, dus laat deze hele dag maar zitten. Of er gingen allemaal haken en ogen aan. En ik was er de hele tijd mee bezig dat ik dat ene koekje had gegeten. En dat ik daar wel iets anders voor moest laten of doen of wat dan ook. Dus dat nam superveel tijd en ruimte in beslag. Dus wat ik al zei, je bent misschien al op die berg aan het beklimmen. Misschien ben je ergens. Maar je hebt nog steeds de keuze. Je hebt de keuze om met me mee te gaan naar de andere berg. Want in een kloof heb je natuurlijk aan beide kanten een berg. Anders is het geen kloof. Alleen die andere berg, daar staan geen lange wachtrijen. Dat is een nieuw pad. Dat is een pad die je misschien nog niet eerder hebt bewandeld. En daarom voelt het wat spannend om die weg te gaan bewandelen. Maar ik sta daar en ik ben daar om jou te gaan begeleiden op dat pad. En ik ben daar om je te helpen op dat pad. En ook al voelt het misschien aan het begin onwennig en onbekend, omdat het dus nieuw is en omdat je het pad opnieuw moet gaan aanleggen. En dat kost ook natuurlijk even wat moeite. In die zin dat, net als bij dat er een nieuw bospad moet ontstaan, een nieuw hikepad moet ontstaan, ja, de weg moet vrijgemaakt worden. Maar terwijl je die berg beklimt, ontdek je dat op deze berg er een ontzettend mooie natuur is. Dat je niet bang hoeft te zijn dat je niet genoeg bij je hebt. Want op deze berg is er genoeg. Er is een overvloed. Er staan genoeg fruitbomen. Je komt dingen tegen die jou kunnen helpen op jouw reis. En het is een overvloed waarbij je eigenlijk constant genoeg hebt. De dieetberg ligt in de schaduw en deze berg ligt in de zon. En het is eigenlijk een oase waar je in terechtkomt. Waarbij je niet meer bang hoeft te zijn. Bang dat er niet genoeg is. Bang dat je weer terugschiet. Bang dat je weer, alle wilskracht, dat je dat weer uit het oog verliest. Want je hebt hier geen wilskracht nodig. Want dit pad voelt fijn. Dit pad brengt je naar een mooier en liefdevoller leven. Naar kunnen leven. In plaats van dat je constant bang bent. Bang bent of je schuldig voelt of dat. Er zijn hier geen fouten die je kan maken. Want op het moment dat je een fout maakt, dan wordt dat gezien als een leermoment. En dan wordt dat gebruikt als een springplank om te zeggen van oké, dit is wat ik eruit kan halen en nu ga ik dit weer meenemen op mijn reis. Dus je rugzakje komt ook steeds voller te zitten. En hoe voller je rugzakje, hoe meer je een gevoel van vrijheid gaat ervaren en hoe meer je eigenwaarde stijgt en hoe meer je zelfvertrouwen stijgt. Want je leert op jezelf vertrouwen, je leert op jouw lichaam vertrouwen, je leert te vertrouwen op alle kennis en de tools die jij voor handen hebt. In combinatie met dat je ontdekt wat er voor jouw lichaam ook werkt. Want dat is niet hetzelfde als voor degene met wie je die reis ook aan het maken bent. Dat is voor jou weer anders dan voor haar. En dat is helemaal oké. Jij leert wat er bij jou past. Jij ontdekt wat er voor jouw lichaam, voor jouw leven, voor jouw mentale en emotionele gezondheid goed werkt. En op deze berg wordt de lucht niet uil. Op deze weg, op deze berg blijft er genoeg zuurstof. En hoe hoger je komt, hoe mooier het uitzicht. En het mooie van deze reis is dat het geen race naar de top is. Want de reis zelf is al een beloning. Een reis die je deelt met anderen. Een reis die we samen gaan doen met gelijkgestemden. Die net als jij ook zo graag zich vrij en ontspannen willen voelen rondom eten. Zodat het weer een bijzaak wordt in plaats van een hoofdzaak. En dat je op jezelf kan vertrouwen. Dat is het belangrijkste, dat je op jezelf kan vertrouwen. En ik sta onder die berg. En ik wil je heel graag meenemen. Ik wil je heel graag mee op reis nemen naar die berg. Of die, ja, dat pad omhoog. En om dat samen te gaan doen, gaan we een bepaalde voorbereiding doen. Want ik ga je niet onvoorbereid op reis sturen. Ik wil je juist uitrusten met de juiste tools in jouw rugzakje, zodat je die reis op een fijne manier kan gaan maken. En dat is wat ik in het nieuwe product wil gaan doen. Ik heb al een naam bedacht en dat is Balance Unlocked. Ik vond dat wel een hele passende naar aanleiding van de vragen, naar aanleiding van de antwoorden die ik heb gekregen, waarin gewoon heel erg terugkwam van ik zou zo graag weer kunnen genieten van eten en balans en dat ik me gewoon goed voel rondom eten, et cetera. En dat kan op die dieetberg niet. Daarin wordt er maar rekening gehouden met één ding en dat is het stukje lichaam. Maar er wordt geen rekening gehouden met je mentale en emotionele gezondheid. Met hoe jij je mentaal voelt. Met hoe je je emotioneel gezien voelt. Want je zal merken dat wanneer dat in balans is, wanneer jij zowel lichamelijk, mentaal als emotioneel je goed voelt, dat het moeiteloos gaat. En dat is het grote verschil met de berg van de diëten of de Food Freedom Berg, zo heb ik hem genoemd. Misschien dat deze naam nog verandert, maar ik denk dat je hem wel voelt. En wat ik al zei, ik wil je dus meenemen op reis. En ik ben heel benieuwd of jij naar aanleiding van deze podcast denkt, ik wil met je mee. En ik wil mezelf voorbereiden om goed op reis te gaan, zodat je in 2024 nooit meer terugverleid wordt om toch die andere berg te gaan beklimmen. Die berg waarbij je nooit de top bereikt en waarbij je je steeds eenzamer eigenlijk gaat voelen en waarbij je jaloers bent op de mensen die aan de andere kant staan of die juist naar beneden gaan. En ik weet dat dit spannend is. Dat ga ik niet ontkennen. Maar waar ik je bij wil helpen is om dat zo comfortabel mogelijk voor je te maken. Want ondanks dat die spanning er is, hoeft dat je niet tegen te houden. Ondanks dat er misschien angst is, en dit is ook echt iets wat ik in het product ga behandelen. Dus weet ook dat dit terugkomt en dat je hier de juiste tools voor in handen krijgt om, ondanks dat die angst er is, wel stapjes te gaan zetten. Hoeft dat dus niet te betekenen dat je in de weg hoeft te staan. Want nog een belangrijk onderdeel waar ik je mee wil gaan uitrusten om de reis te gaan maken, dat is een tool of die methode die ik benoemde om op het moment dat je dus wel een obstakel tegenkomt of je maakt misschien wel een misstap, dat je gewoon zo snel mogelijk weer terug kan veren. En dat je niet blijft hangen in een negatieve spiraal van negatieve gedachten, van negatieve gevoelens, van nog meer eten, van frustratie, van teleurstelling, maar dat je gewoon zo snel mogelijk weer terug kan veren. Dat je een veerkrachtige vrouw wordt die ervan leert, die ontdekt, hey, hoe komt dit nou? Want ik denk dat dat ook iets is wat veel mensen lastig vinden. En dat zag ik ook terugkomen. We zijn geneigd om onszelf heel erg de schuld te geven. Nou, ik hoop dat je naar aanleiding van deze podcast al een beetje hebt ontdekt dat het niet jouw schuld is, maar dat de methode die je probeert gewoon niet werkt. En ik ga je dus een tool geven om zo snel mogelijk te kunnen ontdekken. Hey, hoe kwam dat nou? Want als jij weet hoe het komt, dan weet je ook wat je kan veranderen. Je kan een probleem niet oplossen als je het niet begrijpt. Dus je zal moeten begrijpen hoe het komt om vervolgens snel ervan terug te veren en ervan te kunnen leren. Want dan is er geen alles of niets meer. Dan is die fout, tussen aanhalingstekens, niet voor niets. Dus dan hoef je niet te blijven hangen in een alles of niets mindset van het is nu toch al verpest. Want het is niet verpest, omdat je er wel een les uithaalt. Omdat je het weer meeneemt in je rugzakje, in je reis naar boven. En dit gaat natuurlijk samen met wat ik net al zei, dat je echt gaat ontdekken wat voor jou nou jouw valkuilen zijn. Hoe het komt dat je vastzit in een bepaald patroon, zodat je het echt gaat begrijpen. En je als een soort van dokter ontdekt, daar zit het, daar zit dat probleem, daardoor komt het. Want ik weet dat het veel makkelijker is wanneer je het echt begrijpt dan wanneer iemand anders jou zegt van je moet dit en dit even anders doen. Nee, als je het zelf echt begrijpt, dan is het veel makkelijker om het uiteindelijk ook aan te passen. Dus als jij naar aanleiding van deze podcast denkt, ik ben echt super nieuwsgierig naar het pilot traject wat er aan gaat komen, stuur me dan een DM. En laat dit aan mij weten, want op die manier kan jij namelijk als een van de eerste kans maken om je aan te melden voor de pre-sale investering. En ik ben lijkt wel gek voor de investering voor wat ik dit ga doen, dus dat weet ik nu al. Maar ja, als jij denkt naar aanleiding van deze podcast, ik ben echt super nieuwsgierig, laat dit dan aan mij weten, want dan stuur ik jou een linkje en dan kan jij je alvast aanmelden. Nou, ik hoop dat deze aflevering weer waardevol voor je was. Dat je nieuwe inzichten hebt opgedaan. Dat je meer vertrouwen in jezelf hebt gekregen. En dat ik je mag verwelkomen op de reis. Waarbij we de weg vrijmaken naar een leven met balans in je eetpatroon. Zodat je kan genieten zonder terugvallen, zonder obsessie, zonder angst, zonder schuldgevoelens. En je eindelijk die gezonde, ontspannen relatie met eten creëert.